Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten onze dienst voort door het zingen uit Psalm 99, vers 1 en 2. God de Heere regeert en God die helpt in nood. Psalm 99, het eerste en het tweede vers. Schriftlezing uit Gods heilig woord kunt u vinden in de Spreuken van Salomo, het eerste hoofdstuk. We beginnen de schriftlezing bij vers 20. Spreuken 1, de versen 20 tot en met 33. Vooraf doen wij in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis waarna we zingen, Psalm 48, vers 6. Ieder van ons spreken nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Spreuken 1 vanaf vers 20 tot het einde. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Zij verheft haar stem op de straten. Zij roept in het voorste der woelingen. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich de spottenij begeren en de zotten wetenschap haten? Keert u tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Terwijl ik geroepen heb en gelieden geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt heb en niemand was die opmerkte, en hebt al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild. Zo zal ik ook in uw verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Wanneer uw vrezen komt gelijk een verwoesting, en uw verderf aankomt als een wervelwind, wanneer uw benauwdheid en angst overkomt. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar zij zullen mij niet vinden. Daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vreze des Heren niet hebben verkoren. Zij hebben in mijn raad niet bewilligd, al mijn bestraffing hebben zij versmaad. Zo zullen zij eten van de vrucht huns wegs en zich verzadigen met hun raadslagen. Want de afkering der slechten zal hen doden, en de voorspoed der zotten zal hen verderven. Maar die naar mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vrezen des kwaads.
Zingen naar Psalm 65, vers 6 en 7. De psalm gaat over de overvloed in de natuur, als een beeld van Gods genade, van Gods ontferming in zijn kerk. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht, en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. De Godsrivier doet overvloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien. Psalm 65, vers 6 en 7. De Heere God zegene u en uw gaven die op welke wijze dan ook vandaag of van de week mogen worden ingezameld voor hem en voor zijn dienst. Thank you. gemeente, in Matthäus 12 heeft de Heer Jezus op het verzoek van de Farizeeën twee tekenen gegeven. Ze verzoeken hem om een teken. Wij willen, zo staat er van u in vers 38, wel een teken zien. Iets waaruit uw macht wordt bewezen, waarvan wij weten, nou ja, dat het uw bevoegdheid openbaart. Ze geloven dus eigenlijk niet, misschien kan ik het woord eigenlijk wel weglaten, ze geloven niet dat Jezus Gods zoon is. En om dat nu te laten geloven, geeft u ons dan toch wel een teken. De achtergrond van hun vraag wordt gevormd door de voorgaande vijf versen, vers 33 tot en met 37, waar Jezus spreekt over de boom en de vrucht. Goede bomen, te vergelijken met rechtvaardigen, brengen goede vruchten voort, het leven met God. En kwade bomen, te vergelijken met onrechtvaardigen, ze brengen kwade vruchten voort. Jezus eindigt dat indrukwekkende gedeelte met: want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw werken zult gij veroordeeld. Uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Je woorden zijn een bewijs van Gods vrucht, of je woorden zijn een bewijs dat je de Heere niet kent. Dat brengt het oordeel met zich mee. En daardoor voelen ze zich blijkbaar aangesproken. En van daaruit, gemeente, vragen ze Jezus een teken als bewijs van zijn autoriteit. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij had heel veel tekenen kunnen geven. Hij had ze zomaar dood kunnen laten neervallen. Hij had een geweldige bliksemflits uit de hemel kunnen laten komen. Een donderslag of een aardbeving. De grond had zich kunnen openen zoals bij Korach, Datan en Abiram, en alle fariseeën die niet in hem geloofden leven ter hel kunnen doen neerdalen. Hij had doden kunnen opwekken of blinden het gezicht kunnen geven. Hij had lamme mensen, zoals hij vaker gedaan had, kunnen laten wandelen en doven kunnen laten horen enzovoorts. Hij had natuurgeweld kunnen gebruiken of wat dan ook. Nee, Jezus geeft twee tekenen. In de eerste plaats het teken van Jona de profeet. Wat gebeurde daar bij Jona? Nou, Jona preekte tegen de stad Nineveh. En het woord van Jona werd gebruikt, zodat die mannen van Nineveh zich bekeerden. Ik laat verder in het midden of dat een waarachtige bekering was of een volksbekering. Voor beide dingen is wat te zeggen. Maar er zullen er ongetwijfeld geweest zijn die zich bekeerd hebben tot God. Met heel hun hart. En, zegt hij, die mannen in het eindgericht, en zeker degenen die zich werkelijk tot God hebben bekeerd, zullen tegen u getuigen. Want zij hebben het woord gehoord, en jullie niet. En dan gebruikt hij in dat voorbeeld van Jona ook nog een keer het beeld dat Jona 3 dagen en nachten was in de walvis, en daaruit opkwam, op het strand werd gespuugd. En dat zo de zoon van de mens 3 dagen en nachten zal zijn in het hart van de aarde, zijn sterven, begrafenis, en daaruit zal opstaan zijn opstanding. En dat woord geloven jullie niet. De geschiedenis van Jona geloof je wel. Daar sta je allemaal achter, daar twijfel je niet aan. Maar de opstanding van de zoon van God, daar geloof je niet in. En dan zullen de mannen van Nineveh tegen jullie getuigen. Dan is gemeente een teken van beschaming. Het tweede teken wat Jezus gebruikt is dat van de koningin van het zuiden. De koningin van Sheba. Ze kwam naar het land van Israël om de wijsheid en om de rijkdom van Salomo te bezien. En ook deze koningin van het zuiden, en ook over haar leest u niet dat ze bekeerd was, het zou kunnen. Maar in ieder geval, ook al zou ze niet bekeerd zijn, is ze toch een voorbeeld wat beschaamt. Want ook zij zal in het oordeel opstaan, dat is een beeldspraak, want dat gebeurt natuurlijk niet letterlijk, want de Heere oordeelt. En ze zal degene die niet hebben geloofd, veroordelen. Daar valt dan ook wat voor te zeggen, dat ook deze vrouw van Scheba de Heere diende. Nogmaals gemeente, daar gaat het niet over, maar ze zal u aanklagen. En dan eindigt Jezus deze twee tekenen met die bekende woorden. En ziet, meer dan Salomo is hier. Met andere woorden, ik ben wijzer dan Salomo. Ik ben de opperste wijsheid die je vermaant, die je aanspoort, maar die je ook nodigt. Daarover spreekt het woord van vanavond. Ik bedien u het evangelie vanuit de Spreuken van Salomo, het eerste hoofdstuk, vers 23. Lees maar mee, gemeente, want er staat hier in de kerk of thuis, Spreuken 1, vers 23, waar het woord van God in de tekst als volgt luiden. Keert u tot mijn bestraffing. Ziet, ik zal mijn geest, ulieden, overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Ik schrijf er boven als thema, boven de tekst en de preek, de opperste wijsheid. Ik leg dat woord nogal uit en wat ermee bedoeld wordt en wie. De opperste wijsheid. Zij wijst op zichzelf. Keert u tot mijn bestraffing. Zij wijst op zijn geest. Of wanneer die wijsheid, het woord wijsheid is een vrouwelijk woord, op haar geest. Maar het is natuurlijk de Heer Jezus. Hij wijst op zijn geest. En deze opperste wijsheid wijst ook op zijn woord. Ik zal u mijn woorden bekend maken. De opperste wijsheid wijst op zichzelf, zijn geest en zijn woord. Gemeente, de drie boeken van Salomo dragen elk hun eigen karakter. Je zou het Hooglied kunnen typeren als een bevindelijke beschrijving door allerlei beelden van het leven van de bruid en de bruidegom. En bevinding is meer, gemeente, dan alleen wat je zelf ervaart. Bevinding is de band die ervaren wordt in het hart, die je bevindt tussen de bruid en de bruidegom. En is het leven van Christus met zijn kerk. Het boek Prediker, zeer waarschijnlijk geschreven aan het einde van Salomo's leven, spreekt ons door allerlei wijsheid en allerlei uitdrukkingen, vooral over de kortstondigheid van het leven en de noodzaak om de Heere te zoeken en te dienen. Salomo plaatst daar alle dingen van het aardse leven tegen de achtergrond van het vergankelijke. Je hoort er als het ware de realiteit van het bestaan en de relativiteit van het bezit. Het leven is maar tijdelijk en daarom eindigt hij zo ingrijpend, zoek de Heere in de dagen van je jongelingschap. En de spreuken van Salomo, gemeente, zijn meer te typeren als allerlei levenslessen, levenswijsheid. Op horizontaal gebied, dus hoe ga je om met anderen, met het goed wat de Heere je gegeven heeft. Maar ook op verticaal gebied, hoe gaan we om met God? En daarover gaat het vanavond in Spreuken 1. We moeten de tekst natuurlijk altijd plaatsen tegen de achtergrond van het hoofdstuk of van het gedeelte waar het in staat. Want ja, zo'n tekst op zichzelf en de tekst ook alleen maar bekijken is niet compleet genoeg. En dan valt het ons op, gemeente, en ik lees het u voor, dat Salomo met heel veel verschillende woorden telkens weer wijst op het verstand. Of de wijsheid. Vers 2 en verder. Om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan, redenen van het verstand, om aan te nemen, onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht, en billijkheden, om de slechte kloekzinnigheid te geven, de jongeling wetenschap en bedachtzaamheid die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen, die verstandig is, zal wijze raad bekomen. Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen. De vrees des Heren is het beginsel der wetenschap en de dwazen verachten wijsheid en tucht. Zo'n 30 keren met zelfstandig naamwoorden of met werkwoorden refereert Salomo aan verstand en wijsheid. En hij zegt er nog bij, dat komt allemaal voort uit de vrees van de Heere. Laat ik vanavond maar zeggen uit de dienen van God. Uit het leven van de genade. Ja, maar zegt u, komt dan mijn kennis die ik heb en mijn verstand en mijn intellect en de vaardigheden die ik bezit en de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt, komt dat voort uit de vrezen van de Heere? Is het dan zo dat als je God dient, je heel groot verstand krijgt? Of als je niet zoveel verstand hebt, als je meer op ander gebied talenten hebt, dat je de Heere niet dient? Nee, zeker niet, gemeente. Dat bedoelt hij helemaal niet, want het gaat, en u voelt dat wel aan, het gaat natuurlijk over het verstand van God. Psalm 119 zegt, verstand van God en goddelijke zaken, daar gaat het over. Dat is de wijsheid. Dat is de tucht. Tucht is een heel positief woord. Dat komt van het woordje tijgen in het Nederlands. Een oud Nederlands woord en dat betekent trekken. De Heere wil ons naar hem toe trekken. De Heere wil ons bij hem hebben. De Heere wil slechte mensen, zondaren, wijsheid leren. De Heere wil jonge mensen verstand van God geven. En gemeente, dat gaat niet altijd buiten onze kennis, want ja, normaal gesproken als je een gewoon functionerend verstand hebt, dan weet je dingen van de Bijbel en dan weet je dingen van God. En ja, als het goed is, zit dat in je hart en je beaamt dat met je verstand. We noemen dat het historisch geloof. Een blote toestemming, zegt Hellebroek, een pure toestemming aan een gekende waarheid. We zijn het met de Bijbel eens. God dienen als je gewoon functioneert. En dat heeft niet met intellect te maken, maar God dienen, dat gaat niet buitenom de kennis van de Heere, dat begrijpen we wel. Daarom gaan we ook naar belijdeniscategorisatie voordat we belijdenis doen en worden we wijs gemaakt in de waarheid voordat we ons als volwassenen laten dopen als je van buiten de kerk in de kerk komt enzovoorts. En daarom, gemeente, moeten ook de heidenen weten dat ze mensen zijn en weten wie God is. Maar het gaat vooral om het verstaan, om het ervaren van je hart. En zegt Salomo, als het nu gaat over alle kennis op de aarde, ook de dingen van het hier en van het nu, dan moet dat voortkomen, dat moet opkomen vanuit, dat moet gegrond worden op, dat moet zijn bestaan, zijn aanvang, zijn uitgangspunt, zijn beginsel vinden in de vrezen van de Heere. Een oud-Nederlandse benaming, je mag ook zeggen de vrees des Heeren. Het betekent zoiets, het dienen van God naar God toe, richting de Heere. En daar moet je met heel je leven van zijn vervuld. Daar moet heel je hart zich naar uitstrekken. Daar moet het je helemaal om te doen zijn. Op je werk, in je gezin, in je persoonlijk leven, in je studie, in alle dingen van het dagelijks leven, in je ambt, in je hart. En hij verbindt dat ook aan een aantal waarschuwingen. Mijn zoon, vul ook maar in mijn dochter, hoor de tucht van je vader en verlaat de leer van je moeder niet. En mijn zoon, als de zondaars je aanlokken, bewillig niet. Als ze zeggen, ga met ons, doe het niet. Als je tot zonde verleid wordt, moet je nee zeggen. Als morgen iemand aan je vraagt op je werk of op de studie die je volgt, of in de opleiding waar je naartoe gaat, op school, jongens en meisjes. Kom, ga met mij en doe net als ik, verkeerde dingen. Wat het ook is, dan moet je zeggen nee. Bewillig niet, staat in vers 10. En als je dat doet, krijg je de Heer mee. En als je dat niet doet, krijg je hem tegen. De paden van een ieder die gierigheid pleegt en vult alle zonden maar in, die zullen gedoemd zijn te mislukken. En zo eindigt het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Dus het eerste gedeelte gaat over de wijsheid, het tweede gaat over allerlei waarschuwingen. Voor kinderen, maar ook voor ouderen. En dan komt dat derde gedeelte waar de tekst uitgenomen is. Je zou daarboven kunnen plaatsen, gemeente, de nodiging. Er staat in mijn Bijbel vermaning, maar ik vind dat eigenlijk niet goed gekozen. Tenzij hier bedoeld wordt, ik denk het niet, maar tenzij hier bedoeld zou worden vermaning in de zin van het oud-Nederlands, aansporing, dan klopt het. Maar het is meer dan een vermaning, het is vooral een aansporing, een nodiging. Een roepstem tot de zaligheid. Het aanbod, de aanbieding van Gods heil, genade. En dat wordt gedaan door de opperste wijsheid. Eigenlijk staat er een woordje wat wil zeggen de top van de wetenschap. Zij zeggen, dan moet je naar Oxford toe, of naar Cambridge, of dan moet je ergens in New York, of naar Princeton University, of noem de universiteiten maar op, die wereldberoemd zijn. Die in de rankinglijst op nummer 1 en 2 en 3 staan. Als je daar wordt toegelaten en daar studeert, en als je daar met succes een opleiding afrondt, dan weet je heel zeker dat je het heel ver schopt in het maatschappelijk leven. Zo'n woord, dat wordt er niet mee bedoeld, maar zo'n woord wordt hier gebruikt, de top van de wijsheid. En waar is die nu? Nee, gemeente, die en zonder die tekort te doen, vind je niet op allerlei scholen en universiteiten en allerlei instituten en instellingen, die vind je bij de Heere Jezus. Bij die hele eenvoudige zoon van Jozef en Maria uit Nazareth. Die in Bethlehem geboren werd. En die zo laag gebogen heeft, is nu die top, de opperste wijsheid. Hoger, wijzer dan hij was, kan het niet. Meer dan Salomo is hier. En Salomo had nog wel gezegd, of de Heer had van Salomo gezegd, er was niemand wijzer dan hij. Maar het verschil tussen ons en Salomo, gemeente, valt in het niet. Het verschil tussen ons en Salomo is wel heel groot. Niemand kan zich meten met hem. Hoe knap je misschien ook bent, hoeveel je misschien hebt geleerd of hoeveel je kunt. Niemand kan zich meten met hem. Maar dat verschil tussen ons en Salomo valt in het niet. Met het verschil vergeleken tussen Salomo en die koning. Want Heer Jezus is de absolute top van de wijsheid. Hij weet en kent alle dingen, hij kent onze harten, hij weet wat u nodig heeft vanavond. Hij is de hoogste leraar tot de gerechtigheid. En als er nu zo iemand komt, gemeente, als nu de allerberoemdste arts hier in de kerk zou staan, wereldwijd. Als nu de allerbelangrijkste koning of president voor ons zou staan. Als nu de allerberoemdste wijsgeer of redenaar of predikant. Je hebt van die mensen in Amerika die zijn wereldberoemd. Ik laat me er verder niet over uit, want er zitten ook nog wel allerlei andere dingen aan vast vaak. Maar als die nu voor ons stond, dan zou je zeggen, nou luisteren we wel. En nu staat de allerbelangrijkste koning, de allerhoogste profeet en de allerbarmhartigste hoge priester voor ons. Die roept luidkeels. Die verheft zijn stem, haar stem, want ja, dat woordje wijsheid is een vrouwelijk woord, dus haar stem. Maar Jezus verheft zijn stem, waar dan? Op de straten en in de poorten en bij de deuren en op plaatsen waar allemaal mensen zijn. Hij wil dus zoveel mogelijk mensen bereiken. Op een andere plaats, gemeente, leest u in Spreuken 9 dat die opperste wijsheid haar dienstmaagden heeft uitgezonden en nodigt op de tinnen van de hoogten van de stad, dus op de trans van de muren. En hij zegt het, wie is slecht, ja werkelijk slecht, zondig, hij keren zich herwaarts. Enzovoorts. Dus die opperste wijsheid, die wijst op hemzelf. Hij nodigt tot hem. En daarmee gemeente stapt hij niet over de zonde heen, want in vers 22 staat, en dat is de directe inleiding voor onze tekst, gij slechten, soms betekent dat woordje eenvoudigen, het is hier een vrees, is wij die slechte wijsheid leert, Psalm 19, maar hier betekent het werkelijk zondaar, slechte mensen, puur slecht, vers 22, en die doen slechtigheid, die houden daarvan, die beminnen de zonde, en die worden in één adem genoemd met spotters. En die slechtigheid wordt in één adem genoemd met spottenij. Dat zijn zotten, dwazen. Dus stel je even het beeld voor de Heere Jezus, die staat daar in de stad en die staat daar bij allemaal andere mensen en die spreekt al die mensen aan en die horen dat ene woord en hij zegt zondaren. En dat zeg ik vanavond tegen u, jou en mezelf, zondaren. Met het woord van Christus, de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Keert u tot mijn bestraffing. Eigenlijk staat de gemeente keert terug. Keert weder, keert weer. We mogen ook invullen bekeert u. Oh, we zijn allemaal van God afgekeerd. Dat staat in dat woord wat hier in de gebiedende wijs naar ons toekomt. Als we ons van God niet hadden afgewend, had de Heer ons niet naar zich toe hoeven te roepen. Als we ons niet van God hadden losgescheurd, had de Heer ons niet naar hem hoeven nodigen. Dat is helder, dat is duidelijk. Maar gemeente, de Heer wil dat ook. De Heer doet het ook. Het is hem om ons behoud te doen. Tot uw behoud genegen, staat er in Psalm 103. En dan zegt de Heer, het is misschien wat wonderlijk. Je moet terugkeren tot mijn bestraffing. Bestraffing betekent vermaning, correctie. Dat lijkt wat negatief, hè? Maar ja, het woord wordt ook in vers 25 gebruikt. Ze hebben mijn bestraffing niet gewild. En in vers 30, ze hebben mijn bestraffingen versmaad. En ze hebben mijn raad niet bewilligd. Maar eigenlijk, gemeente, is het een heel positief woord. Van kijk maar naar vers 25. Het wordt als een parallelwoord genoemd bij het woordje raad. Dat staat twee keer dezelfde dingen. Je hebt al mijn raad verworpen. Je hebt mijn bestraffing niet gewild. Dus de raad van God. En ook in vers 30. Ze hebben in mijn raad niet bewilligd en mijn bestraffingen versmaad. De Heere zegt, je moet naar mijn raad komen. Och, dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. Ik wil u aanraden. U komt het woord ook tegen in de openbaring van Johannes. Ik raad u dat u van mij koopt. Maar dan in het Nieuwe Testament. Goud beproefd komende uit het vuur. Een aanrading. En dat is nu een correctie, maar dat is een vermaning in de positieve zin. Niet alleen een waarschuwing, een nodiging. Verlaat de zonde. Komt tot mij. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, komt tot mijn aanrading. Keert terug naar mijn advies. Laat je gezeggen door mijn profetisch onderwijs. Gemeente, hebt u het al gedaan? Heb jij al gebogen en heb ik al gebogen voor die aanrading, voor die correctie, voor die vermaning, voor die bestraffing, voor die goede raad van deze Jezus? Ik ga even met u naar de Pinksterdag. Handelingen 2. Daar staat Petrus te preken. Hij zegt het, en ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal zalig worden. Dat is direct de toepassing van wat hier staat. Keert naar de naam van de Heer terug. Zoekt de toevlucht bij hem. Want die hem vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Rijkdom en eer is bij hem, duurachtig goed en gerechtigheid. O, dan wordt u genodigd tot deze levende koning, tot hem, van wie David gezongen heeft: bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, het derde vers. De wijsheid wijst vervolgens ook op zijn geest. Een woordje staat er nog voor, ziet. Dat kan allereerst betekenen, wat nu komt is heel belangrijk. Hij vraagt onze aandacht ervoor. Of een soort onderstreping ergens van. Of iets wat je eigenlijk niet kunt begrijpen. Wat heel verwonderlijk is, ziet. Maar de beste uitleg is nog, gemeente, wat er letterlijk staat: je moet kijken. U moet vanavond kijken. Je hoeft niet naar mij te kijken. Dat is misschien wel makkelijk om je geconcentreerd onder de boodschap van het woord te zetten. Want als overal naartoe kijken word je snel afgeleid. Maar ook al zou je kijken naar de grond of naar de hemel. Dat is nog het beste, gemeente. Naar de hemel te kijken in je hart. Maar je moet kijken naar Gods woord. Ziet. En dan staat het dus zo, het is niet zo makkelijk. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal heel simpel, maar als je er wat over na gaat denken, wordt dat wat lastiger. Hoe bedoelt de Heer dat nu? Kijk, gemeente, eerst komt er een opdracht. Keert u tot mijn bestraffing. Dat staat letterlijk in de Hebreeuwse taal. U moet zich bekeren tot mijn bestraffing. U in het meervoud. Keert u. En dan staat er een belofte. Ik zal... En dan komt er nog een belofte: ik zal mijn woorden, dus ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten en mijn woorden u bekendmaken. Als je dat bij elkaar voegt, een opdracht en een tweevoudige belofte, ja, dan zegt de Heer dus: wanneer je je bekeert, dan geef ik jou mijn geest en dan geef ik jou of u mijn woorden. Zo staat het in taalkundig en zo mag het ook theologisch worden uitgelegd. Theologisch betekent hoe het in de Bijbel wordt bedoeld, hè, wat de Heere daarmee zeggen wil. En de Bijbelgemeente staat vol van die zogenaamde voorwaardelijke beloften. De Heere belooft zijn geest op voorwaarde dat u zich bekeert. Zo staat het er. En de Heere belooft zijn woorden u bekend te maken op voorwaarde dat u tot hem komt. Dat zijn zogenaamde voorwaardelijke beloften. De Bijbel staat er vol van. Bijvoorbeeld, keert u tot mij en ik zal tot u weerkeren. Of nadert genaakt, staat er dan nader tot mij en ik zal tot u naderen. Of de goddeloze verlaten, dat is ook een opdracht, zijn weg en hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich over hem of haar ontfermen. We noemen dat het bevel van bekering en geloof. De belofte van het evangelie met bevel van bekering en geloof. En nu ga ik vanavond niet allemaal moeilijke dingen, daar ben ik zelf ook nog niet eens uit, over al die benamingen en die, ja, de ene keer dan hoor je dit en de andere keer dat over, ja, voorwaardelijke en onvoorwaardelijke beloften en beloften van het evangelie of van het genadeverbond, kan allemaal zo verwarrend zijn. En trouwens, de ene theoloog denkt of spreekt daar anders over dan de ander. Maar één ding is duidelijk, gemeente, de Heere belooft dat wie tot hem komt, de vergeving van zonden en de genade zal ontvangen. En laten we dat alstublieft overeind laten staan in de Bijbel. Ja, daar hoeven we niets voor te doen, want dat staat overeind, maar ook in de prediking. Want dat wordt al te zeer versmalt, ben ik bang. Maar daar zit nog wat bij. Tegelijkertijd belooft de Heere zelf iets te doen. Zijn geest uit te storten. Zijn woorden bekend te maken. Laat maar zeggen, zijn genade te verheerlijken. Wat is dat een heerlijk evangelie, want gemeente, ten diepste, als wij voorwaarden moeten vervullen, komt er nooit iets van terecht. Ook al zou de Heere ze duizendvoudig op onze harten drukken. Ook al zou de Heere de hele dag vermanen en nodigen en het gaat heel de spreuken door, hè. Mijn zoon, zo ge mijn redenen aanneemt, zo begint hoofdstuk 2, en mijn geboden bij u weglegt. En dan gaat het nog een stukje door, dan komt de belofte in vers 5. Dan zult u de vreze des Heren verstaan en de kennis van God vinden. Jezus zegt het op een andere plaats, wie mij zoekt, zal mij vinden. Maar als dat nu van ons afhangt, dan gebeurt er nooit iets. En naast dat spoor van de nodiging van het evangelie, bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is evangelienodiging, dat is aanbod van genade. Dat is oproep tot bekering en geloof. Naast dat spoor zegt de Heere hoe hij het ook doet. Ik zal. Ik zal mijn geest overvloediglijk, overvloedig betekent in rijke, in ruime mate uitstorten. Gemeente, ik denk niet dat Salomo kennis heeft gehad, inzicht heeft gehad, kennis natuurlijk niet, maar inzicht heeft gehad in de Pinksterdag, zoals wij die vandaag de dag achteraf kennen. Nergens in het Oude Testament lees je dat, net zoals bij de geboorte van Jezus wel het geval was, hij wordt in Bethlehem geboren en ze sterven aan het kruis verhoogd, maar over die Pinksterdag lees je eigenlijk niets in het Oude Testament, ja wel dat de Heilige Geest wordt uitgestort, maar niet wanneer en hoe dan, ja in welke mate wel, maar niet de details zeg maar. Dat er allemaal mensen om de Pinksterdag zullen komen en het wordt wel wat algemeen gezegd, maar niet in detail, zoals het bij de geboorte en het sterven van Jezus wel het geval is en bij de hemelvaart. Daar lag als het ware de schaduw van het Oude Testament op, want die bedeling waarin God zijn genadeverbond openbaarde was nog betrokken tot het volk van Israël. En nog niet rijker. En toch ziet Salomo iets van die overvloedige uitstorting. David zingt er ook vaak over de heidenen, over de geslachten van de aarde, die zich in het Nieuwe Testament zou openbaren. Mijn geest. En Salomo legt dat in de woorden, in de mond van de Heere Jezus. Ik hoofdletter, zal mijn hoofdletter, geest, hoofdletter. Zou Christus het niet zeggen in het Nieuwe Testament, die geest zal het uit het mijne nemen, Johannes 14 en verder, Johannes 16 ook, en hij zal het u verkondigen, of de geest der waarheid zal u in al de waarheid leiden. Hij zal u alles leren en indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. De geest, de troostende heilige geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam. De erbij geroepene, de parakaleo, de paraklee, de trooster. De van God gezonden geest die Heere is en leven maakt. Wat doet hij? Nou gemeente, die gaat zondaren zalig maken. Denk aan de Pinksterdag opnieuw. Dan wordt die heilige geest uitgestort en 3000 en later nog weer 2000, duizenden mensen komen tot het geloof in Christus. Harten gaan open. Verstanden worden verlicht. Kelen worden geopend. Het woord van God wordt aangenomen. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente toe die zalig. Mijn geest, dat woord in het Oude Testament is het woordje adem, adem. Je weet gemeente hoe dat functioneerde in het paradijs. Hè? Adam die werd geschapen als een rode aarde, geboetseerd door de Heere, en hij lag daar op de grond zonder leven. Je kunt niet zeggen dood, want Adam had nog niet geleefd. We kunnen alleen maar dood zijn als we geleefd hebben, gestorven zijn. Maar zonder leven, en dan blaast de Heere de adem in zijn neus en dan wordt hij levend tot een levende ziel. En ook Eva, moeder der levenden, geschapen uit de rib van Adam, geboetseerd door de Heer uit het klei van de aarde, wordt tot leven geblazen. En Ezechiël 37 spreekt over dat dal van door de doodsbeenderen, zeg maar. En dan staan ze alle, Ezechiël staat daar te kijken en ziet al die dode lichamen, het waren botten, resten van mensen. En de Heer legt ze allemaal bij elkaar en er komen zenuwen bij en vlees op en huid wordt er overheen getrokken. En God blaast zijn geest in hen. Adem. En u belooft de Heere die levensadem overvloedig, niet spaarzamelijk, maar in rijke maat uit te storten. In rijke maat. Het doet ons denken aan een regen. Een milde regen zingen we dan, zond, go Heere, op uw bezwijkende erfenis neer. Psalm 68, om sterkte aan haar te geven. Wat krijg je die regen nodig? Wanneer je handen uitstrekt tot de Heere, als bij een dorstig land. Wanneer als die Pinksterlingen op de Pinksterdag gaat roepen, Heere, is er voor mij nog een middel, wat moet ik doen om zalig te worden? Wanneer je hongert en dorst naar de gerechtigheid, wanneer het vanavond om Jezus te doen is. Maar ook wanneer je vraagt, Heere, hoe moet ik in mijn leven als christen op deze aarde uw beeld verspreiden? Hoe moet het morgen op mijn werk? Bij mijn studie, in de vrachtauto, achter de computer, in mijn huis, in mijn gezin, in mijn huwelijk, in mijn ambt. Uw goede geest, zo gaan we aan het einde zingen, bestieren mijn schreden en leiden mij in een effenland. En die zal ik overvloedig, dat staat eigenlijk één woord in het Hebreeuws, overvloedig uitstorten. Eén grote overvloed. En wat gebeurt er dan? Dan gaan we even naar het Nieuwtestamentische woord. Het woordje geest is ook het woordje wind. Dan blaast die wind, zegt Jezus, waarheen hij wil. Er is al heel veel gefantaseerd over die wind. En we kunnen allerlei beelden erbij bedenken. Die wind die blaast er alles uit. En dat staat er allemaal niet. Het is wel een prachtig beeld. En ik heb het ook wel eens gebruikt. Maar het directste beeld van dat woordje wind is wat Jezus zegt. Onverklaarbaar. Onbevattelijk. Waar komt die wind vandaan? Ja, noordenwind of noordwestenwind. En nou ja, daar wordt dan voor gezegd. En het klopt meestal ook nog aardig. En de windkracht. En je moet het niet te hard hebben, want dan gaan er allerlei dingen mis. En het moet ook niet een verkeerde combinatie zijn van wind en van storm en van zee. Want dan gaat het ook fout. Maar ja, uiteindelijk kunnen we het heel moeilijk verklaren. Er zijn allemaal theorieën over de maanstand en dergelijke. En druk en de temperatuur. En ja, wetenschappelijk is niet zo moeilijk, maar waar komt dat nu vandaan? Waar begint dat? Nicodemus, waar begint dat werk van mijn genade? Alzo is een ieder die uit de geest van God geboren wordt. De wind blaast waarheen hij wil. God wijst ook op zijn vrijmacht. En vul dat dan, gemeente, vanavond niet negatief in. Wat we zo vaak geneigd zijn om te doen. Vrij mag die wel en die niet. Maar de Heer zegt, kijk, ik doe het. Ik ben machtig in mijn vrijheid. En ik ben vrij in mijn macht. Ik zal mijn adem, oud-testamentisch, tot levend wekkende genade. En mijn wind, die blaast in het hart, u uitstorten. En als het dan toch over die wind van de geest gaat, dan horen we de bruid ook met datzelfde beeld vragen. Ontwaak, gij noorderwind, en kom, gij zuiderwind, doorwaai mijn hof. Dan wordt, gemeente, alles verfrist. Verkoeld, niet verkild. Maar verkoeld, een milde regen die de Heere neerzendt, maar ook die milde wind van Gods geest. Dan krijgt God alleen de eer. Soli Deo Gloria. Laat zulk een eer bewijzen, aan zeer gunst en macht en al zijn wonderen prijzen, voor het menselijk geslacht. Psalm 107, het 11e vers. Zonder deze opperste wijsheid, gemeente, nog zonder het werk van Gods geest, oh, dan kan ik u van alles vanavond nog als een advies meegeven. Dat we de Heere moeten zoeken, dat we in het gebed en in overdenking en meditatie bezig moeten zijn om de middelen waar te nemen. Maar het beste advies is toch wat onze tekst aan het begin zegt, om zich te bekeren tot de bestraffing, tot de vermaning van deze opperste wijsheid. Laat ik maar eenvoudig zeggen om naar de Heer Jezus te gaan. Dat is de evangelienodiging. Je mag naar hem toe. Dat is de nodiging. Komt allen tot mij, vermoeiden en beladenen. En niet alleen die vermoeid en beladen bent over de zonde, maar die ook beladen en vermoeid zijt vanwege de zonde. Ook al honger je niet eens naar God. Dorstigen, kom tot de wateren, al dorst en hongert u naar de zonde. De evangelie nodiging, u bent welkom bij de Heere Jezus. De evangelie vermaning, zeg maar. Bekeert u en gelooft het evangelie. Het aanbod van genade, dat is nog weer wat anders, heeft er alles mee te maken. Dan biedt de Heer u zijn vriendschap, genade aan. En zegt dat je kunt het ontvangen, hier is het, komt en leeft. En dat zeggen we vaak, het is een welgemeend aanbod, maar Ja, het moet niet zo zijn, gemeente, dat u denkt, de Heer biedt het me aan, maar ja, hij geeft het eigenlijk alleen aan de uitverkorenen. Nee, is niet waar. We hebben niets met die uitverkiezing te maken. De Heer geeft het aan ieder die tot hem komt. Dat is evangelie. Die tot mij komt, zal ik geenszins op geen enkele manier uitwerpen. En voor de rest heeft u niets te maken of jij met wie de Heer heeft uitverkoren en niet. We zijn vaak zo theoretisch en zo bezig met allerlei systemen, maar de Heer zegt heel eenvoudig, keert u tot mijn bestraffing. Ziet, mijn geest zal ik u overvloedig en mijn woorden zal ik u bekend maken. Weer op dezelfde manier, dus een belofte die tot hem komt zal niet worden beschaamd, die ontvangt het woord van God. Aan hem of haar maakt de Heer zijn woorden bekend en tegelijk, ik zal. Het staat er wat merkwaardig, hè? Zo zeggen we het niet tegen elkaar. Ik zeg niet tegen u of jij tegen een ander of u tegen mij. Ik zal u mijn woorden bekendmaken. Ik zal u mijn woorden laten weten. Nee, je spreekt woorden en daarmee maak je iets bekend. Of je geeft een boodschap aan iemand mee. Je draagt een boodschap over. Je maakt iets bekend. Of je spreekt woorden tot iemand. Maar de Heere gebruikt die beide dingen samen. Ik maak mijn woorden, dus wat ik spreek, aan u bekend. De Bijbel heeft daar een prachtig woord voor, bekendmaken. Het wordt je openbaren. Dan onthult de Heere iets wat verhuld is. Hij maakt bekend wat gesloten is. De Engelse taal heeft daar twee prachtige woorden voor. Het woordje sluiten, to close, we kennen het allemaal. Dan doe je iets dicht. En iets openbaren, dat kan ook worden vertaald met to disclose. Dus het ontsluiten. Het open doen. En zo staat hier eigenlijk, ik maak mijn woorden, wat ik spreek, aan u bekend. Wat zijn die woorden? En waarom staat het hier in het meervoud? Ja, het heeft alles te maken met het woord van God. Het woord wat niet leeg uit Gods mond tot een weerkeert. Wat uit zijn mond uitgaat en niet leeg tot een weerkeert. En wat voorspoedig is. We kennen de tekst uit Jesaja 55, het 11e vers. En ja, dat woord van God. De Bijbel die vrucht draagt. De prediking. De leesdienst. Maar gemeente, dan zijn we er nog niet helemaal, want er staat wel woorden. En trouwens, in die tijd hadden ze de Bijbel nog niet. Dus woorden, een verklaring zegt, allerlei soort van woorden, vermanende woorden, bestraffende woorden. Tegelijkertijd aan de andere kant ook troostvolle woorden, zaligende woorden. Het is allemaal nodig, het is ook allemaal waar, maar we moeten niet te moeilijk denken vanavond. Woorden is meervoud. Alles wat God weet. En dan sluit dat zo prachtig aan bij dat opperste wijsheid. Want gemeente, wat doen woorden nu? Door middel van woorden laten we gedachten bekend worden. Concepten of gedachten of plannen of dingen waarover je hebt nagedacht. Alles in het leven heeft te maken met woorden. Als er geen woorden waren, was onze huidige samenleving als mensen onmogelijk. Dieren hebben geen woorden. Die hebben geluiden. Ja, sommige dieren praten wat, maar die begrijpen niet wat ze zeggen. Papegaai praat na. Maar gemeente, de Heere heeft woorden. En dat wijst ons op zijn wijsheid. Hij wil zijn wijsheid ons bekend maken. Alles wat God nodig vindt voor u en voor mij en voor jou om te weten om. En dan ga ik even naar zondag 1. Welgetroost te leven en zalig te sterven. En zo gaat het op de Pinksterdag ook. Alles wat de Heere belangrijk vindt om te weten, laat hij Petrus preken. Dan staat hij daar te preken, bekeert u en ieder van u worden gedoopt en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. U komt de belofte toe, aanbieding van genade zeg maar, en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel en als er de Heer onze God toe roepen zal. Wat een nodigende woorden, maar ook wat een vermanende woorden. U hebt Christus gekruisigd en ook wat een heerlijke woorden over het opstandingsevangelie. En over het lijden van Christus, die de dood inging voor mij. Allemaal van die dingen die God ons bekend maken wil. En waarom moeten die woorden nu bekend worden gemaakt? Nou gemeente, we hebben zo'n verduisterd verstand. Ook naar genade te hebben ontvangen is het belangrijk dat de Heere dat woord ons bekend maakt. Dat hij het ontsluit, openbaart, onthult. We hebben door de zonde Gods woorden verhuld. Toen we hebben geluisterd naar de influisteringen, dat waren ook van die woorden van de Satan. En toen Eva met Adam in conclaaf ging en de duivel eerst met Eva en ook later met het mensenpaar, is het niet dat God heeft gezegd. En alle woorden werden verdraaid. Maar in de spreuken staat ergens in alle woorden die de Heere spreekt, die de opperste wijsheid spreekt, is niets verdraaids en verkeerds te vinden. En die woorden maakt God ons bekend en daarop wijst ons de opperste wijsheid. Mijn woorden. Ik weet, heeft u die woorden van de Heere nog nodig? David, denk ik, heeft een keer gezegd, David de dichter, spreek gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. En dan in de onberijmde psalm staat het, zeg gij tot mijn ziel. En de berijmde psalm zegt er nog een woordje bij, ik ben uw heil alleen. Daarmee kunt u het leven door de eeuwigheid aan de dood in en de hemel binnengaan. Nog één keer gemeten deze drie dingen. De opperste wijsheid wijst op zichzelf. Jezus nodigt vanavond. Komt tot mij en leeft. En zegt u, ik kan het niet en ik heb allerlei verontschuldigingen. Eén antwoord volgt daarop. Komt tot mij. Ik geef het u. Jezus spreekt over zijn geest. Want zonder de Heilige Geest kunnen we niet worden vernieuwd. Laat het gebed in je hart leven. O Geest, zend uw troost ons neer, omdat het zijn mag drie enige God, u zij al de eer. Jezus wijst op zijn woord, profetische woord, wat wijst op hem die het woord is. En zo wijs ik u vanavond als Jezus dienaar op hem. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere Jezus zal aanroepen, zalig zal worden. Amen. Wij gaan eindigen met dankgebed. Heere ontfermer is uw naam. U bent een God van de ganse aardbodem genoemd, zo heeft eenmaal Jesaja opgeschreven. En daarom mogen wij pleiten op uw barmhartigheid en steunen op uw belofte. Heere, past u het toe door uw Heilige Geest. Maakt u er plaats voor in onze harten. Heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. En geleid ons met vrede om Jezus wil. Amen. Psalm 143, het tiende vers, zingt daarvan als in een gebed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest besture mij schreden en leidde mij in een effen land. Psalm 143, het tiende vers. gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en vervolgt uw weg met vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.